Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ook welkom naar allen die via internet met ons meeluisteren. Mijn naam is Theo Wendt. De kerkraad heeft nog de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat Robert voor. In de middagdienst gaat dominee De Jong uit Soest ons voor. Op dinsdag 16 januari is een dochter geboren in het gezin van Arjan en Bernadette Burggraaf. En ze heet Cornelia Wilhelmina. En ze noemen haar Dina. En ze is het zusje van Jouke. Van harte gefeliciteerd. Vanuit de protestantse wijkgemeente de Grote Kerk van Gorinchem zijn tot onze gemeente overgekomen mevrouw Anja Monschauer met haar beide kinderen. Ian en Elena Demier en haar pleegdochter Soraya Jong. En ze worden volgende week voorgesteld. Ik wil u verder nog herinneren aan de kerkelijke post in verband met de vacatures voor de ambtsdragers en diaconale werkers. En tot en met vandaag kunt u die nog indienen. We willen nu beginnen met de dienst. En dat doen we zoals gewoonlijk met te zingen uit Weerklank gezang 121, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we in stilte buigen voor die majesteit en laten we tot hem gaan. De Heere bidden om zijn zegen en nabijheid in deze dienst. We spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn handen begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We bezingen hem door samen te zingen Psalm 22, versen 11 en 12. Van u komt hier het loflied dat ik zing. luisteren naar de wil van God voor ons leven, hoe we in het koninkrijk dat hij gebracht heeft ook kunnen blijven binnen de grenzen daarvan. En dat doen we door te luisteren naar de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Zult niet doodslaan, zult niet echt breken, zult niet stelen, zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in antwoord op de vraag, wat is het grootste gebod, heeft onze heiland geantwoord: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet, de Torah, en de profeten, de Nevi'im. We zingen samen van Psalm 2, de versen 1 en 2. We gaan samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. We willen ons ook voorbereiden op de dienst van het offer die bestemd is voor de kerk en plaatselijke evangelisatie en bij de uitgang voor het diaconaal aandachtscentrum. We willen dat alles ook vooraf bij de Heer in gebed brengen. Laten we samen bidden. Machtige God, trouwe Vader in de hemel. Deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van uw Zoon, naderen we tot u en dat kunnen we alleen maar door hem, door uw Zoon. En dat doen we hier in een kerkgebouw, maar ook op andere plaatsen, verbonden met hem, zo verbonden met u en met elkaar. En Heere, daarvoor komt u alle dank en eer toe. We danken u dat we tot u mogen gaan, vanuit een wereld waarin van alles gebeurt, in ons persoonlijke leven, heel dichtbij, aan mooie, maar ook moeilijke dingen, maar ook verderaf. De berichten die we krijgen vanuit de wereld, en dat is nog maar een schijntje vergeleken bij dat wat u ziet, weet, hoort, kent, doorgrondt. Er is zoveel gaande in deze wereld waar ook wij geen weet van hebben. Er is onrust, er zijn oorlogen, er is geweld. En Heere, u ziet het. En wat is het dan bijzonder en machtig dat we met Psalm 2 mogen zingen, dat we u mogen kennen, die vanuit uw hemel dat ziet wat wij ook zien, waar wij angstig van kunnen worden, onder de indruk van kunnen raken aan machtsvertoon, en dat u erom kunt lachen, omdat het niets voorstelt vergeleken met uw macht als mensen proberen tegen uw koninkrijk in te gaan en onvrede te brengen, daar waar u vrede wilt brengen. En Heren, we bidden u tegelijkertijd dat u uw koninkrijk doet toenemen en onvrede wegneemt. En dat gehoor gegeven wordt aan dat wat we net samen hebben gezongen, ook de heersers van deze wereld, zich keren tot u en buigen voor uw Zoon. Heren, help ons ook te buigen in ons leven voor uw Zoon. Aan het begin van een nieuwe week komen we bij u in dat verlangen. Werk zo met uw geest in ons hart en laat deze dag toch ook daaraan bijdragen. Als we samen luisteren naar uw woord, vanmorgen, vanmiddag, hier, op de zondagschool. Geef dat we dan mogen ervaren ook dat u met uw geest werkt en ons de weg wilt wijzen. Ons verder helpt in ons leven om ook deze week in te gaan onder uw zegen, onder uw leiding. We bidden u, neem toch weg wat dat allemaal in de weg kan staan. En vergeef ons toch ook al die keren dat we dat doel hebben gemist. En vorm ons en hervorm ons, vernieuw ons. Heren, in dat verlangen komen we bij u en dat doen we samen. En zo bidden we u ook voor elkaar en bidden in het bijzonder ook voor enkele leden van ons. We bidden u en danken u samen met de familie Stam. De bloemengroet mogen ontvangen en we danken u dat er weer een nieuw levensjaar begonnen mocht worden. We bidden u ook daarbij. Wees ook nabij als de jaren vorderen. Geef toch ook in die jaren uw nabijheid en zegen en uw leiding. En laat toch die bloemengroet meer zijn dan bloemen die op een gegeven moment vergaan. Maar een teken zijn van die blijvende verbinding die er is met u en zo ook met elkaar. Heren, laat ons altijd groeien in die verbinding. Laat ons steeds zicht hebben daarop en krijgen. En help ons ook deze morgen om dat te zien wat uw Zoon heeft gedaan en doet en betekent. Als we hem hebben, hebben we alles. Maar zonder hem, Heren, wat zijn we dan? Heren, we danken u dat we ook samen met Ariane Bernadette bij u mogen komen om te danken voor de geboorte van Dina. Voor het wonder dat u hen hebt gegeven. En ook hen brengen we in gebed bij u. Wees hen nabij ook. Ook in de tijd die zelfs gezin samen mogen zijn en verder mogen gaan. Als de kinderen mogen opgroeien, Heren, bewaar ze in uw hand. Zegen hen, wees hen nabij. Heren, we danken u dat we met die dank steeds bij u mogen komen. En zoveel te danken hebben voor de kinderen die u de gemeente geeft. Die u doet opgroeien in de gemeente en onze jongeren. Tegelijkertijd bidden we ook voor hen die ook geconfronteerd worden elke keer als we danken met dingen die anders zijn gegaan in hun leven dan zij zouden willen. Met onvervulde wensen. En we bidden u voor troost, ook voor hen. Dat we samen bij u komen en beseffen dat deze wereld niet is meer zoals u die hebt bedoeld. We bidden vanuit de gebroken wereld. En help ons ook vandaag, ook als we elkaar mogen ontmoeten na een dienst. Als we samen wat mogen drinken, in gesprek mogen zijn, om juist te zien wie het nodig heeft om gezien te worden. Om samen te mogen ervaren wat het betekent om één Here te hebben en te dienen. Wat het betekent wat u hebt gezegd, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Help ons om te spreken waar dat nodig is en te zwijgen waar dat nodig is. Heere, geef ons ook die wijsheid. En als we dan mogen geven van dat wat u ons hebt gegeven, aan gaven ook, dan bidden we u ook voor de dienst van het offer, dat het meer mag zijn dan iets wat we overmaken, een transactie van geld. Maar laat toch bovenal uw liefde daarin meekomen. Dat we mogen doorgeven dat wat we van u hebben ontvangen, aan rijkdom. Heere, we bidden u als we geven voor kerk en plaatselijke evangelisatie, dat het niet iets buiten onszelf is, maar dat we deel uitmaken van die kerk en onze eigen roeping hebben van u ontvangen als broeders en zusters, als gemeente, om ook die goede boodschap uit te dragen op welke manier dan ook, met de gaven die u ons hebt gegeven. We bidden u voor die hele plaatselijke evangelisatie in ons eigen leven. En we bidden u voor het werk dat in de stad mag gebeuren, waar mensen ook weer op andere wijze hun gaven inzetten. Zo bidden we ook voor het Diaconaal Aandachtcentrum, dat ook daar mensen bemoedigd mogen worden, getroost onderweg, een houvast mogen vinden bij u. En dat u zo door ons heen ook uw koninkrijk wil bouwen. We bidden u, neem toch weg wat dat in de weg kan staan. En bouw uw koninkrijk ook in ons en door ons. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we geven van dat wat we hebben ontvangen, zingen we samen Psalm 143, de versen 1 en 10. Jongens, meisjes, we gaan iets doen. Ik weet niet of je dat wel eens eerder hebt gedaan. We gaan de doop van de Heer Jezus vieren. Wie heeft dat al eens gedaan? Nou, dan wordt het tijd daarvoor. Dus wie erbij wil helpen, er hoort natuurlijk een tractatie bij. Die krijgen jullie straks als je weer naar je plek terug gaat of naar de zondagschool gaat. Dat blijft nog een verrassing. Maar we gaan eerst samen een lied zingen om die doop te vieren. En het zou mooi zijn als alle kinderen die het zien zitten naar voren komen om daaraan mee te doen. Dat jullie op de trap gaan staan en dat we samen dat lied zingen. Ik heb hier de tekst. Het gaat erover wat het betekent dat de Heer Jezus gedoopt is. En daar zullen we straks in de dienst ook bij stilstaan. Na het laatste couplet, na het laatste refrein, dan mogen jullie straks die tractatie in ontvangst nemen. En dan kan de gemeente het overnemen door degene die aan het zingen zijn te helpen, door de melodie nog te blijven neurien terwijl het begeleid wordt. Jullie mogen naar voren komen. Die kinderen die kunnen lezen, die kunnen de tekst pakken. Kijk eens, wil je dat ook uitdelen aan de anderen? Heel goed.
Geest kwam op de Heer, daalde op hem neer, zoals een duif uit de hemel. Kleine witte duif uit het hemelhuis, breng ons een leven van vrede. Kleine witte duif uit het hemelhuis, breng ons een leven van vrede. Voor wie op Jezus open, gaat de hemel open. De geest van onze Heer daalt dan op en neer, zoals een duif uit de hemel. Kleine witte duif uit het hemelhuis, breng ons een leven van vrede. Kleine witte duif uit het hemelhuis, breng ons een leven van vrede.
Waar we net over gezongen hebben, daar gaan we ook over lezen. En dat doen we door te lezen Lucas 3. We lezen vers 21 tot en met 23. En we lezen vers 38.
En daar staat boven: Johannes verdoopt Jezus. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Vers 38, 23. Sorry. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. De zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Tot zover.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen die eerste twee versen die net gelezen zijn. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. Er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En na de verkondiging zingen we samen Vaste Hoop. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Van verschillende gemeenteleden weet ik dat ze hun doopverjaardag vieren. Dat kan bijvoorbeeld door thuis slingers op te hangen, een doopkaars aan te steken, iets bijzonders te eten, cadeaus te geven die je bepalen bij de betekenis van de doop enzovoort. Niet iedereen viert een doopverjaardag. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien is dit wel de eerste keer dat je erover hoort. Heb je er nog nooit bij stilgestaan dat dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat je je doopdatum niet weet. Voor anderen geldt juist dat ze nog niet gedoopt zijn en daarna uitzien. En zo zullen er nog meer redenen zijn. En toch vieren we samen vandaag een doopfeest. En dat gaat niet zozeer om onze doop. Maar om de doop van de Heer Jezus. We vieren de doop van de Heer. Net de kinderen gevraagd. Er was geen één die dat eerder had gedaan. De vraag is ook: is dat nieuw voor je om de doop van de Heer te vieren? Maar voor mij wel. Het was voor mij ook nieuw om te ontdekken dat Rooms-Katholieken, Oosters-Orthodoxe en Anglicaanse christenen dit jaarlijks vieren. Welke opgeteld door die kerken wereldwijd meer dan 1,6 miljard leden. Zoveel mensen zijn lid van een kerk die een speciale feestdag heeft waarop men de doop van de Heer, het doopsel van Jezus, de theofanie, godsverschijning, gedenkt en viert. Okay, eerlijk zijn is natuurlijk wel de vraag hoeveel van die 1,6 miljard leden dat bewust viert, maar laten we het eens bij onszelf houden. We hebben net iets gelezen in het evangelie volgens Lucas over de doop van Jezus. Wat zegt dat nou, u, jou en mij? Wat is er feestelijk aan dat Jezus gedoopt is? Thema voor vanmorgen is dan ook: wat betekent de doop van Jezus voor jou? Wat betekent Jezus doop voor je? De evangelist Lucas die brengt de doop van Jezus te sprake in hoofdstuk 3. Vers 21 en 22. En in het Grieks waarin Lucas schreef, vormen die twee versen bij ons één lange zin. Eén zin. Maar die ene lange zin die bevat wel heel erg veel informatie. Wat gebeurt er ontzettend veel in die twee versen? Lucas vertelt hier zelfs zoveel dat als je zelfs oplettend leest en luistert, je nog steeds gemakkelijk allerlei dingen mist. De Herziene Statenvertaling die heeft een kopje boven deze twee versen gezet. Johannes doopt Jezus. Nou, zo'n kopje kan heel handig zijn als je op zoek bent naar een bepaalde geschiedenis in de Bijbel. Maar het is ook lastig dat zulke dingen erboven gezet zijn. Het is niet onterecht dat de nieuwe Bijbelvertaling, en ook die van 2021, flink gesnoeid heeft in al die kopjes. Want zo'n kopje kan je behoorlijk op een dwaalspoor zetten. Je krijgt al snel de indruk dat die kopjes een samenvatting geven, of de essentie weergeven van dat wat er allemaal onder staat. Maar lang niet altijd klopt dat. Neem deze. Johannes doopt Jezus. Goed, vertel dan maar eens even waar we Johannes Doper tegenkomen in het verhaal dat daarna verteld wordt. Tot hoofdstuk 7 wordt Johannes door Lucas niet meer genoemd. En Lucas die belicht juist bewust de geschiedenis vanuit een bepaalde hoek, vanuit een bepaald gezichtspunt. Als een andere evangelist, Matthäus, bijvoorbeeld deze geschiedenis vertelt, dan vertelt die dat Johannes de Doper met Jezus een discussie gaat voeren rondom de doop. En discussie voert of Jezus wel door hem gedoopt moet worden. Matthäus 3 zegt Johannes de Doper tegen Jezus, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En dan komt u naar mij. Maar Lucas vanuit dit perspectief geeft het bewust anders weer. Hoe kunnen we weten dat dat bewust is? Nou, even hiervoor, vers 20, heeft hij zijn verhaal over Johannes de Doper voorlopig afgerond. Dat heeft hij gedaan door te vertellen dat koning Herodes Johannes in de gevangenis heeft geworpen en heeft opgesloten daar. Later pakt Lucas dit weer op als hij vertelt hoe Johannes dan vanuit de gevangenis mensen naar Jezus stuurt om Jezus een vraag te stellen. Maar voor nu vindt Lucas het genoeg over Johannes. Terwijl natuurlijk Lucas ook wel weet dat het onmogelijk is, als je het chronologisch neer wil zetten, dat Johannes vanuit de gevangenis Jezus zou hebben gedoopt. Lucas die doet hier juist wat Johannes net nog gezegd heeft over zichzelf en over Jezus. Johannes heeft net nog gezegd, we hebben daar laatst bij stilgestaan, hij komt die sterker is dan ik. Bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken, om het minste slavenwerk te doen. Hij, zei Johannes, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het gaat om hem. Minder van mij, meer van hem. Dat heeft ook volgens de evangelist Johannes gezegd, in Johannes 3. En dat zou ook voor ons moeten gelden. Minder van mij, meer van hem. De Heilige Geest maakt door Lucas duidelijk dat onze focus moet liggen op Christus. Wie is Hij? En wie is Hij ook voor mij? Nou, met die vraag in gedachten, in ons achterhoofd, is het een stuk minder verrassend wat Lucas direct na deze geschiedenis vertelt in vers 23 en daarna. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar mijn dacht, de zoon van Jozef. Hij was ongeveer 30. Deel van een andere vraag, wie was hij en wie is hij? Hij was ongeveer 30. En dat kan op ons overkomen als het zo gezegd wordt. Als, ik weet niet precies hoe oud hij was. Was waarschijnlijk iets van 30 jaar oud. Kan een jaartje meer, kan een jaartje minder geweest zijn. Doet er ook niet toe. En dat krijg je als je de nadruk legt op dat woord ongeveer. Hij was ongeveer 30 jaar oud. Het wordt heel anders als je de nadruk op 30 legt. Hij was ongeveer 30 jaar oud. En waarom wil Lucas benadrukken dat Jezus ongeveer 30 jaar oud was? Is daar iets mee? Daar lijkt het wel op. In nummer 4 is 30 de leeftijd waarop een priester aan zijn ambtswerk begint. Volgens Genesis 41, vers 46, is Jozef, de zoon van Jacob, 30 jaar oud als hij bij de farao in dienst treedt, de farao van Egypte. Maar het meest bijzondere is wel dat we door 2 Samuel 5, vers 4, weten dat David 30 jaar oud was toen hij koning werd. David was 30 toen hij begon te regeren. Jezus, volgens Lucas 3, vers 31, de zoon van David, de Christus, de gezalfde koning, is 30 als hij begint. En dit is het begin van een nieuw begin. En bij dat begin wordt zichtbaar dat de geest van God op hem is. Hij is de gezalfde met hoofdletters. Salving, altijd een teken ook van de uitstorting, van het storten, het neerdalen van de Heilige Geest op iemand. En dat gebeurt dus bij Jezus rond zijn doop. Zijn doop. Ja, Lucas die vertelt dat Jezus gedoopt is. Maar er is meer aan de hand. Anders dan Matthäus, anders dan Marcus, vertelt Lucas niet dat Jezus naar Johannes toe is gegaan om door hem gedoopt te worden. Ook ontbreekt bij Lucas dus dat Johannes in eerste instantie dat weigert te doen en weigert Jezus te dopen. Lucas vertelt er helemaal niks over. Wat doet Lucas? Lucas zegt, iedereen werd gedoopt en Jezus ook. Iedereen werd gedoopt en Jezus ook. En toch is die vraag van Johannes de Doper niet zo vreemd. Waarom Jezus ook? Weet je nog wat voor een doop dit is? Maar daar laatst in die doopdienst bij stilgestaan. Dat is wel wat Johannes voor ogen heeft. Hij weet dat. En dat verklaart ook zijn weerstand. Begin van dit hoofdstuk, Lucas 3, vers 3. Het is een doop van bekering tot vergeving van zonde. Het is een doop van bekering tot vergeving van zonde. Denk daar maar eens over na. Een doop van bekering tot vergeving van zonde. Wat betekent het dan als Jezus zich met die doop laat dopen? Ik zal maar eerlijk zijn. Ik vind het soms best spannend om ergens in een wachtkamer te zitten. Jaren geleden zat ik in de wachtkamer bij de huisarts. En daar werd ik herkend door de buurvrouw van de gemeentelid. En ze groette en zei, hé, jij hier? Ik groette terug en knikte. Want het klopte wat ze zei, ik was hier, inderdaad. Ook al was ik op dat moment in gedachten liever ergens anders. Terwijl ze me aankeek, bedacht ik me dat ze vast niet dacht dat ik hier aanwezig was vanwege de kwaliteit van de tijdschriften of de gratis wifi. Maar ik hoefde niets te zeggen, want ze zei, ah ja, natuurlijk. Ik had van de buurvrouw al begrepen dat je klachten hebt. En hierna begon ze het ook nog te vertellen om welke klachten het zou gaan. Het liefste zou ik doen alsof ik de chauffeur was van de eerste, de beste die nu uit de behandelkamer, spreekkamer zou komen. Ach, kom, we gaan. Maar dat kon al niet meer, omdat mijn naam werd rondgeroepen. Meneer Jansen. En op dat moment weet iedereen, er is iets met meneer Jansen. Meneer Jansen mankeert iets. En dan kan dat vaak nog gaan over dingen waar je niets aan kunt doen. Maar ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat vroeger dan ging bij de biecht. Zaten mensen dan in zo'n kerkzaal te wachten, en er stond daar dat hok. Te wachten in een soort wachtkamer. Wachten totdat je dat biechthokje dan mocht binnengaan om je zonde op te biechten. Meneer Jansen. En toen meneer Jansen dan het biechthokje binnengaat, zal de rest denken, hij ook hier? Nou, zal die dan op zijn kerfstok hebben? Want zeg eens eerlijk. Als je nou geen zonde hebt gedaan, dan valt er toch ook niets te biechten. Er zijn weinig mensen het hokje binnengestapt om de priester een biecht af te nemen. Lucas die vertelt dat al het volk gedoopt werd met de doop van bekering tot vergeving van zonde. Anders gezegd, dat hele volk dat heeft gezondigd. Het zijn allemaal zondaren. Allemaal. Allemaal. Behalve. Heere Jezus, u ook hier? Waarom?
Stel dat je deze week je buurvrouw tegenkomt. En ze vraagt je wat je de afgelopen tijd gedaan hebt. Het gesprek komt erop dat je vandaag de doop van Jezus gevierd hebt. En haar interesse is gewekt en ze vraagt wat door. Welke reden geef je dan voor die doop? Waarom? Waarom wordt Jezus gedoopt? Wat mankeert Jezus? Hij mankeert helemaal niets. En dat maakt de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest wel duidelijk bij zijn doop. Maar waarom laat Jezus zich dopen? En nu komt het bijzondere, gemeente. Hij laat zich niet dopen omdat hem wat mankeert, maar omdat ons wat mankeert. Hij laat zich niet dopen vanwege zijn zonde, maar vanwege onze. In zijn eerste brief schrijft apostel Johannes, in 1 Johannes 5, vers 6. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, zegt hij, maar door water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Dat schrijft apostel Johannes. Hij is het die kwam door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Wat hij wil zeggen is, het hele werk van Jezus op aarde getuigt van het begin, het water, vanaf zijn doop tot aan het kruis, het bloed. Hij wil op zich nemen wat wij verdienen. En vandaar ook dat Lucas hier dat bizarre geslachtsregister opneemt. Bizar. Ja, dat is op allerlei manieren anders dan je zou verwachten. Het is ook allerlei manieren anders dan het geslachtsregister dat Matthäus heeft opgenomen in Matthäus 1. Daar is veel over te zeggen, maar we gaan niet op al die details nu in. Wat opvalt, in elk geval, is dat Lucas het geslachtsregister in omgekeerde volgorde weergeeft. En dat geeft meteen al te denken. Lucas zegt, men dacht dat Jezus de zoon van Jozef was, vers 23. En vervolgens gaat hij met een grote sprong van Jozef naar David. En daarbij worden alle koningen van het huis van David zo overgeslagen. Lucas gaat er gewoon zo omheen. Anders dan bij Matthäus. Al die koningen die niet konden waarmaken dat echte koningschap, worden zo overgeslagen terwijl hij springt naar David. Maar uiteindelijk gaat Lucas nog veel verder terug. En hij gaat terug naar het allereerste begin. Jezus, de zoon van Adam. Nee, we gaan nog verder terug. We gaan terug voor dat moment dat alles fout ging. We gaan terug voor dat moment dat de mens aan God gelijk wilde zijn. We gaan terug voor de zondeval. Jezus is de zoon van God, zoals dat op Adam van toepassing was voor de zondeval. Jezus begint. En meteen wordt zichtbaar dat hij echt mens geworden is. Hij staat tussen de mensen. Hij maakt ook deel uit van de mensen. Hij is aan de mensen gelijk geworden, maar dan zonder zonde. En toch laat hij zich dopen met al het volk. Zo sterk identificeert hij zich met zondaren zoals ik, zoals jij, zoals u. En wat betekent dat voor je? Hier wordt de grote liefde en de grote genade van onze God zichtbaar. En doet dat iets met je? Zie je het? Hoor je het? Lucas die vertelt niet hoeveel mensen die hemelse stem hebben gehoord. Misschien was het wel alleen Jezus en heeft hij het later gedeeld. Hoe dat gegaan is, maakt voor ons geen verschil. Punt is dat u, jij en ik vandaag die stem mogen horen. Hier is God aanwezig en aan het werk. En er gebeuren drie dingen die in de Joodse traditie alles te maken hebben met de komst van het Koninkrijk van God. 1. De hemel wordt geopend. 2. De Heilige Geest daalt neer. En 3. Een stem uit de hemel spreekt. Drie dingen die in de Joodse traditie alles te maken hebben met de komst van het Koninkrijk. De hemel wordt geopend. De Heilige Geest daalt neer. En een stem uit de hemel spreekt. De voor ons onverklaarbare eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is hierin alles zichtbaar en merkbaar. Voor zijn geboorte zei de boodschapper van God, Gabriël, over Jezus in Lucas 1, vers 32. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De stem die bevestigt bij de doop dat Jezus de Zoon van God is. Hij klinkt. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En die woorden die lijken op wat we hebben gezongen met Psalm 2. Een psalm die gezongen werd, die klonk bij de troonsbestijging van de koningen van Israël. Psalm 2 vers 7. U bent mijn zoon. Maar waar andere koningen faalden, faalt Jezus niet. U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Wat heb ik daaraan? Een geliefde broeder, geliefde zuster. Alles. Alles. Lucas vertelt een aantal dingen niet die andere evangelisten wel vertellen, inderdaad. Maar er is ook iets dat Lucas juist wel vertelt. Dat bij de andere evangelisten ontbreekt. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was. En Jezus ook gedoopt was. En aan het bidden was. Jezus bidt. En dat ene zinnetje. Wat alleen Lucas heeft, dat kun je niet vaak genoeg lezen. En aan het bidden was. Hoe bijzonder is het dat Jezus bidt? Wat betekent dat voor je? Wat betekent dat voor ons? We zeggen wel eens, je moet nadenken voordat je iets doet. Maar het is meer dan nadenken. Voordat Jezus begint, bidt hij. Hoe vaak zeg je tegen jezelf, beter moet nadenken voordat je iets doet. Hoe vaak heb je zelf al eens opgeroepen om te bidden voordat je nadenkt? Van Jezus bidden kunnen we leren voor ons eigen gebedsleven. Maar wat Lucas hier vertelt reikt nog veel verder dan dat. Nog een keer vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. Dat de hemel geopend werd, een geopende hemel. Dat betekent dat God zichzelf bekend maakt. De profeet Ezechiël die begint zijn boek ermee. Met de woorden, in het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd. En ik visioenen van God te zien kreeg. In het 30ste jaar ging de hemel open. En op het moment dat Johannes de Doper begint te preken en Jezus gedoopt wordt, is het heel lang geleden dat God voor het laatst een profeet heeft gezonden die zijn woord mocht brengen. En dat de hemel open ging. Maar nu begint Jezus en hij bidt en de hemel gaat open. Een geopende hemel, dan is er verbinding, dan is er toegang. Op zijn gebed gaat de hemel open, zodat wij met ons gebed niet voor een gesloten hemel hoeven te staan. en kijk naar hem. En bid door hem. Doe je dat? Zonder hem hebben we niks. Maar door hem en in hem hebben we alles. Het leven met God, zijn koninkrijk, toegang. Juist door hem kunnen we ook bidden om dat vernieuwende werk van de Heilige Geest in ons leven. Zodat we dat leven leven dat hij ons heeft willen brengen. En zichtbaar is ook die Heilige Geest aanwezig bij de doop van Jezus. Hij doet in de gedaante van een duif. Of die duif nog verwijst naar de duif bij de ark van Noach als teken van een nieuw begin. Daar mogen mensen over blijven discussiëren. Maar de evangelist Johannes vertelt dat Johannes de Doper juist door die duif bij de doop tot de ontdekking komt wie Jezus is. De evangelist Johannes die geeft dat weer in het eerste hoofdstuk, Johannes 1. En in vers 32, daar getuigt Johannes de Doper. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het, die doopt met de Heilige Geest. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. En ik kende hem niet, zegt Johannes. Je kunt je afvragen, hoe kan het dan als Jezus en Johannes familieleden van elkaar waren? Maar Johannes kende Jezus niet zoals hij hem nu leerde kennen. De Zoon van God. Daarvan getuigt de Geest. En dat doet hij ook vandaag, ook nu. Aan u, jou en mij. En als je op hem vertrouwt. Als je op die Zoon vertrouwt, de Zoon van God. Dan is zijn doop voor ons een feest. Jezus onze enige vaste hoop. En geprezen zij de Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Wat een wonder dat we door de Zoon ook zijn vader onze vader mogen noemen. Laten we dat samen doen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wou staan? Ontvang de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.